Jezus mag de gedaden, deel 10. De laatste van de serie. Ik kan er nu al echt een goede oren over doen. Machtig, machtig. Ik wil jullie er meenemen naar Matthäus 9. Matthäus 9, vers 32 tot 34. Het is een enorm lang stuk. Matthäus 9, vers 32 tot 34. Houd je er vast. Terwijl ze heen hingen, zie, men bracht een doofstomme bezetene bij hem. En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden, zoiets is nog nooit in Israël voorgekomen. Maar de fariseeën zeiden, door de overste der boze geesten drijft hij geesten uit. Voilà, dat was het. Ook dat stukje lazen voor mezelf, lekker al de voorgaande woordverkondiging dat me doen, wat moet ik daarmee doen? Wat moet ik daarmee beginnen? Dat was dus even weer schart in mijn oor. Vond je dat nog? Wanneer al zo'n gelijkaardig verhaaltje gelezen. Het stuk over de bezeten persoon die we in de grafsteden vinden, die daar woonde. En die was genaamd Legion. Nog een keer een uitdrijving van demonen. Matthäus moet wel vrij geïnteresseerd geweest en blijkbaar in geest. En like of dat ik de vorige keer, moest u het maar herinneren, zei dan, ze waren inderdaad wel enorm bezig met geesten en fenomenen, de voorschijn enzovoort, dat maar alle dit dit. Maar voor nog een keer zo'n verhaaltje te vernoemen met de bezetenen, is dat er niet een beetje over, hè? Dat is like van been there, done that, hè? Maar in Matthäus 12, vers 22 tot 37 kunnen we een gelijkaardig verhaaltje vinden over een doofstomme die bezeten is. Dat is namelijk het tekstje over Jezus en Beelzebul. Ik ga daar niet over uitweiden, want dat is een serieus tekst. Maar waarom zou Matthäus nu de nadruk willen leggen op deze machtige daad? Wel, er zit een link tussen afholen en demon. En een van die linken kunnen we ook vinden in Psalm 115, vers 4 tot 8. Waar dat er staat, hun afgoden zijn van zilver en hout, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. Wie maakte hen, en wie hen maakte, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. Nog een keer te vinden, in Psalm, Psalm 135, vers 15 tot 18, kun je dat weer vinden. De afgoden der heidenen zijn zilver en hout, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet, ze hebben ogen, maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet. Er is ook geen adem in hun mond. Wie hen maakte, zullen worden als zij. Allen die op hen vertrouwen. Overigens is er nog een plekje te vinden. Hij had nooit rode woord. Jesaja. Jesaja 6. Waar dat Jahwe tegen de profeet. De profeet roept. Excuseer. Om tot het volk te gaan. En Jesaja kreeg de woorden die klinken. Ga, zegt tot dit volk. Ga, hoort aldoor. Maar verstaat niet. En ziet aldoor. Maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe ze dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, en opdat het met zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Als we zien dat de drijvende kracht van een afgod demonen zijn, en deze afgod doof zijn, blind zijn en niet spreken, is het ook niet moeilijk dat er mensen zijn die worden gelukkiger. Omdat ze nu ervan bidden natuurlijk. En nu ervoor een paar. In de oudheid werden er rituelen uitgevoerd die de afgoden zogezegd tot leven brachten. Ze werden gebalsemd, werden ogen gegeven, oren gegeven en een mond gegeven. Weliswaar was dat alleen de gedachte dat deze goden tot leven werden gebracht. Mensen maakten een godheid Het omgekeerde verhaaltje van de God van de Bijbel, de enige echte Yahweh. Op zich is heel de context over afgoden een beetje absurd, vind ik. Mensen maken uit de grondstof een beeld, hevend zogezegd een geest en zintuigen, waarmee dat het ons superieur wordt aan een mens. Wat kan een mens een eengemaakte God bieden dan het feit dat de mensen dan zo worden als de God dat ze aanbidden en willen dienen? Het is eigenlijk niet zo ver gezocht wanneer dat we zien dat Mozes de berg opgaat om te praten met jou. Hè. Tegen dat hij weerkeert, staat er inderdaad een afgod van hout. De rituelen zijn van onder niets vreemds in dit. Ze zijn ook geleerd in Egypte, wat als ze 400 jaar geleden hebben, tussen de Egyptenaren. Van onder is dat normaal. Weet je nog wanneer dat Mozes bij de bramstrukken komt, die ligt er los op, maar niet verbrand. Zijn een conversatie, waar dat Yahweh Mozes vraagt om naar Egypte te gaan en met de farao te spreken, om zijn volk te verlossen. Mozes zegt op een gegeven moment dat hij niet goed kan spreken. Toen zegt Yahweh, wie heeft de mens een mond gegeven? Maar dat is geen probleem, laat hun broer spreken. En uiteindelijk, op het einde, wie sprak er toen tegen farao? Het was wel Mozes. Weder mensen zijn een mond gegeven om te praten, ogen om te zien, oren om te horen. We zijn gemaakt als in beeld. Pas op, spraakvaardig zijn, dat is wat anders, je merkt het misschien wel. We zien hier in het verhaaltje, de boze geest komt in de persoon, en de persoon wordt stom. Ik wil zeggen, dat niet kan klappen. Hè. Dat is wat dat deze demonen doen, om het juist te zeggen. Dat ze trekken bij de persoon in, en ze willen dat ze doof worden, dat kan dus, stom worden en blind. En het doel is het leven uit de mens te versmoren, om het zo te zeggen, met als gevolg de dood. Ze willen de mens te grond rijden. Dat is het doel. Het beeld van God, Yahweh, willen ze vernietigen. We hebben al zeker al verhaaltjes gehoord van iemand die bezeten is, en waarvan dat demonen werden uitgedreven. Er zijn zelfs mensen die er een beroep van gemaakt hebben. Exorcisten. Ze zien boze geesten, van alles. Er was iemand waarvan dat mijn vader in dit hoogklap van zeker een jaar of achter. Was er absoluut zeker van dat de persoon bezeten was. Dus ja, weder er naartoe. Man en ook was. Ik en mijn broer, twee kleine bubbels. In de keuken, met de deuren toe. Hè? En worden we er dan van ons. Dat is even. We kisten de honden. We wilden natuurlijk, curieus like, of dat we zijn als kindjes, we wilden gaan kijken, bop, die deuren toe. Oh, het was vergeten de geest, ik weet het niet. Nee, en wat dan achterna, dat duurde, ik weet niet hoe lang, en het was een gevoel dat het een beetje eng was, wat dat we niet wisten, ja, we worden curieus, we worden een rare ding, en dat duurde zo lang. Men die weken niet te veel geslapen, of goed geslapen te meesten. Het was, ja, droom, benoemd zijn, hoe ze als kindjes zijn. Ik stel mezelf de vraag, in welk opzicht denken mensen dat ze autoritair zijn over demonen? Is het omdat we Jezus kennen en een intieme relatie hebben ermee? Of omdat we weer geboren zijn? En wat u de kracht gegeven heeft om erover te heersen? Ik heb een staaltje beluisterd over iemand die dacht demon uit te drijven. En wanneer er een manifestatie was, klonk de demon als volgt. Wat denk je mij te doen, mij te overheersen, wanneer je zelf geen zuiver geweten hebt? Ik ken je achtergrond van pornografie wel. Paf. We moeten maar goed weten dat alleen Jezus de macht heeft om over demonen te heersen. En het is door hem gegeven dat we in staat zijn om over deze macht te heersen. We er zelf kunnen niks door aan doen. Door zijn geest, die in ons woont, en wat er ook geen andere plek is voor een andere geest. Weet je wel, we kunnen geen twee heren dienen. Op die manier kunnen we gerust zijn. Zo dus, de enige oplossing om iemand te verlossen van demonen is dat de persoon zelf beheerst wordt door de Heilige Geest in de plekken van een andere geest. De geest zelf die op dat moment hier in dit stukje hier in Jezus zelf is. En de Heer Jezus doet dat zeker niet door de overste van demon, die al van gezegd wordt. Door de fariseeën natuurlijk. En dit was Jezus, dat Jezus al deze machtige daden deed onder het volk, waren geest niks vreemds, kan dat al gezegd. Joodse exorcisten waren geen uitzondering op de regel. Ze dachten dat ze geesten uitdreven in de naam van Yahweh, maar niks was minder waar. Wat dat de Heer Jezus hier doet, is onvoorstelbaar. Met een machtswoord vertrekt die boze geest. Er wordt niet veel gesproken over een conversatie tussen de Heer en de demon. Er wordt niet gesproken over een wetijver om de geest te doen vertrekken. Geen uiterlijke demonstratie van macht enzovoort. Eén woord van de Heer en de demon vertrekt. En de persoon kan terug spreken. Excuseer. Dat is nogmaals een demonstratie van wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Wie heeft er over boze geesten macht? Zoals dat mogelijk gezien, hè, bij de persoon legioen. Het is Yahweh. Yahweh alleen. Nog nooit is in Israël zoiets gezien, zeggen de mensen er dan. Maar je zou kunnen denken, dat is toch wel al een keer gebeurd in Israël. Allee, ik heb het nog maar juist gezegd. Met legioen bijvoorbeeld, hè. Het verschil is dat legioen wel kon spreken. Dat was niet doof. Dat kon wel horen. Die persoon hier kon niet zeggen. Ook moet men nog een keer rekening houden met het feit dat Jezus altijd dichter komt van de hoofdstad. En de mensen bluffen wat toedraven om te zien wat dat de Heer Jezus allemaal doet en zegt. Meer en meer moet de Heer Jezus met voorzichtigheid beginnen handelen. Omdat hij doelt op het verspreiden van Gods woord en zijn koninkrijk. En de fariseeën liggen natuurlijk om de loer om hem ieder moment te kunnen pakken op godslastering. In hun term gesproken. Weet je nog, toen dat Mozes al die machten, die machtige daden deed in Egypte, alleen Mozes niet, verstaan we wel. De Nijl in bloed veranderen. Dus is dat van water toen. De Egyptische priesters, hebben ze er niet juist hetzelfde gedaan? Mozes' staf veranderde in een slang. Die van de priesters, juist hetzelfde. De fariseeën zijn op een manier aan het zoeken om Jezus te kunnen weerleggen op juist dezelfde wijze. Maar iedere keer vallen ze. Ook de Egyptische priesters die in de veronderstelling waren dat ze Mozes, die in de veronderstelling waren dat Mozes een magier was. En dat is ook wat dat de fariseeën willen doen. Ze willen de reputatie van de Heer Jezus als tovenaar of als magier aanplakken. En niet meer of dat. En hier willen ze de menigte mensen doen geloven dat Jezus doet, gelijk de Egyptische priesters. Dat Jezus het demon uitdrijft door de opperste van demonen, of wat ze zeggen. De fariseeën willen iedere keer de Heer Jezus het vier aan de scheen leggen. Om het te doen uitlopen op een machtsvertoon. Maar dat is niet wat dat de Heer Jezus wil. De Heer Jezus handelt niet op die manier. Wel zeker ze zijn ook niet op die manier kenbaar maken. En iedere keer stukken ze mij de neuzen tegen de muur. Heb je gewoon een Frans te zeggen. Iedere keer opnieuw moeten ze met hangende pootjes terugkeren. Gelijk een hond die terugkeert naar zijn eigen braksel. En ze beseffen ondertussen ook wel dat ze deze daden dat Jezus doet, niet kunnen weerleggen met de gelijkwaardige concurrentie. Ik denk dat ze beseffen dat ze niet de nieuwe wijn in de oude zak nog kunnen doen. En ik ben ervan overtuigd dat Matthäus dus dat wil laten zien hier in dat stukje. En dat is ook de reden dat ze denken dat het door de overste van demonen is dat de Heer Jezus Geest nu treft. En hun erop zegt, kan dat ook niet anders. Ze zijn zelf blind, doof en stom geworden door uit eigen wetten dat ze opleggen, die tot op heden maken dat ze nog altijd niet zien wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Jammer genoeg. En dat is al van sedert de ballingschap. Niet eerst. Lekker of wat je zag je ook gezien hebt. Als Jezus een gewone, ordinaire rabbi zou geweest zijn, zou er nooit niet meer vertaald geweest zijn van hem. Nog, laat staan, opgeschreven geweest zijn. Waarmee dat ik wil zeggen. Als Jezus geen daad bij het woord had gehouden, ging dat in de loop van de tijd uitgedoofd hebben. Niemand ging hem nog gekend hebben. Hij ging hier niet gezien, hè. En ook nu deze dingen allemaal vertellen. Ik vraag bijvoorbeeld volgende maand of volgend jaar aan iemand van over wat ik toen die zondag gesproken. Ik ben er zeker van dat niemand dat zo weet. Ik vind dat ook een beetje normaal is, hè. Maar er zou hier iemand moeten aanwezig zijn. Pak nu nog bezien door een geest. En die persoon wordt bevrijd. Komt tot een keer. Worden we weer geboren. Deze wel dat we naast jaar nog zo weten wat dat er gebeurd is. En in dat opzicht zijn de machtige daden wat dat de Heer Jezus doet een statement van wat dat hij zegt en leert. Het is de bedoeling dat het evangelie overkomt met zijn machtige woorden en daden. Iets wat dan niet kan gezegd worden van het bijvoorbeeld zonde georiënteerd evangelie, maar wel van het scheppingsgericht evangelie. Als Jezus de machtige daden niet had gedaan, zou het meer niet. En zou hem niet kennen. Of nooit kunnen kennen. Hè. Het volk Israël kende Yahweh omwille van zijn machtige daden dat hij gedaan heeft in Egypte. Hoe komt het dat we de Heer Jezus zo kennen? Hoe kan iemand bijvoorbeeld ook zeggen, ik ken de Heer Jezus, maar ik geloof niet dat ik naar water kan lopen. En misschien is het een klein beetje tijd te brengen dat van vandaag. Ik geloof niet in de Heer Jezus, maar ik geloof niet dat ik net wie kan genezen van kanker of zo. Hè. Het feit is, we kunnen niet kiezen tussen zijn woorden of zijn daden. Het zijn alle twee, de beiden, die overtuiging tot stand brengen. En niet de een of de ander. Wat dan we gelezen, hè, van wat dat hij deed en wat dat hij zei. En we mogen ook geen onderscheid maken tussen de dingen wat dat hij zei en die. Dat hangt aan elkaar vast. Je kunt ze niet scheiden. En dat is ook Jezus' bedoelingen geweest, om alles duidelijk te maken. Jezus bewees iedere keer opnieuw wie dat Yahweh is door zijn daden, omdat de mensen zien en zo weten wie dat hij is. We zijn een klein beetje zaliger, wordt er ook gezegd. We hebben het niet gezien en toch geloven. En aan de kant zien we het wel. Het feit dat we hier samenkomen, om dezelfde Heer te dienen en te loven, dat spreekt al boekdie aan. Het is geen bewijs van wie dat hij is. Het is een bewijs van wie dat hij is en wat dat hij over sprak. We er zelf zien dat bewijs van wie dat is. En door zijn geest mogelijk gemaakt. Zodat andere mensen nu zien wie dat is. En dat is ook nu juist waar dat volgende tekst over gaat. Ik ga nog verder lezen. Het is niet alleen die twee versen van wie dat ik het ga lopen. Vanaf vers 35 tot 38. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, opdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Heel gekend stekje. Toen dat hij de menigte zag, Hoe reageert Jezus? Innerlijk met ontferming bewogen, of in andere woorden, hij had medelijden. Een van de menselijke emoties die nogmaals benadrukken dat de Heer Jezus ook een mens van vlees en bloed is. Medelijden. Om we terugkeren naar het Oude Testament, wie wordt er meest gekarakteriseerd door de emotie medelijden? Just. Jawel. Heel just. En heel opvallend op twee momenten. De exodus uit Egypte en de terugkeer uit ballingschap. Toeval? Niet. Geen toeval. Hier zien we dat de Heer Jezus medelijden heeft met het volk Israël. Ze zijn als schapen zonder herder. En of dan de kindjes ook gaan zien, Yahweh is de goede herder. Het is nu niet iets om trots op te zijn als we worden vergeleken met schapen. Dat zijn, ja, wullige beestjes. Bestaan dus wel heel andere dingen soms voor en over die schapen. Er zijn veel schilderijen en fresco's en al van die schapen dat je kan zien, zo, of lammetjes, hé, lekker wat je hoort. Maar er is gewoon een oreootje, hoe noem je dat ook, en van alles wat een schattig ding van een schaap. wel te weten, als een schaap bijvoorbeeld op zijn rug valt, lekker wat iedereen weet, en er komt geen hulp of, dan gaat dat schaap dat blijven liggen. Totdat de weg gaat. Ja. Ze zijn natuurlijk schattig en schoon als een lam zijn. Maar dan stopt het ook. Het is niet uit een, ja, vrij multifunctioneel beest, kan dus wel zeggen. Maar dat is juist de grote metafoor dat God dus voornoot. De Heer is mijn herder, lijkt dat David zei. En het tegengestelde is wat er gebeurt. Het volk Israël echt geen herder. En in het Engels is er daar een werkwoord voor. Ze worden niet geherderd. Hier zeggen ze, schapen worden geweid. Maar dat, ja, wat dat de herder toen doet, is de schapen kunnen weiden. Ja, een beetje weinig omvattend woord weiden. Ik hoor dat liever geherderd. Daar hoor ik. In Ezekiel 34, vanaf vers 1. Ik zal dat wel samen lezen, maar het is nog een schoon stukje. Wordt er wel heel duidelijk hoe dat Yahweh peest over de herders. Het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind. Profiteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Eet u het beste op en kleed u met wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weet u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoort het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf geweet hebben, en mijn schapen niet geweet hebben. Daarom, herders, hoort het woord van de Heere. Zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hen niet meer tot voedsel zien. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen, in een goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Heel dat stukje gaat hier over het herstel van het ware Israël. Met andere woorden, het begin van een nieuw verbond in de Heer Jezus zelf. De enige goede herder. Nogmaals, een verwijzing die Matthäus doet, dat de Heer Jezus, wie dat hij werkelijk is. Yahweh in person. We zien dat liedje heel vaak met de kindjes. Maar hebben er al een keer bij stilgestaan dat wij wel die schapen zijn. Het gaat niet meer over het oude verbond. Het gaat over het nieuwe verbond die in de Heer Jezus is. We zien dat de Heer Jezus met medelijden bewogen is. Omdat hij ziet dat het bestaande volk Israël niet meer door herders gewijd wordt, maar door wolven. Het is ook niet voor niet dat hij zegt dat hij uit hun mond zal verlossen. Dat is het einde van Matthäus in betoog over zijn machtige daden. Maar hij wil dus wel doen zien op wat dat er gebeurt door deze machtige daden. Het is een volledig nieuw begin. Een volledig herstel van dat wat dat gebroken is. Het gebroken verbond tussen Israël en Yahweh en de ware Davidische herder. Die zijn schapen zal ween in grazige weiden. En al waterstroom. Wie is onze herder? En daarmee weet je verzeker zo. Wat voor liedje dat ik heb gedacht. Amen.